Deze keer eentje die nog een hele tijd in de geest leeft. Ik meen overgang 6 jaar voor het begin van uw jaartelling. Interesse deels religieus, deels geestelijk. Want wanneer ik zo kijk wat er eigenlijk op de achtergrond allemaal speelt, dan zijn er een paar punten bij waar ik nou even over wil praten als u het niet erg vindt. Ik vroeg deze man, het was een man, tijdens zijn leven althans, nou is het een geest, zeg, hoe zat dat met die stervende Bethlehem, weet je er iets vanaf? Waarop hij zei, ja, een jaar voor mijn overlijden zagen wij een komeet langs de hemel gaan. En die ging nogal traag. En dat zou wel eens de ster van Bethlehem kunnen zijn. Ik zei tegen hem, hoe wil je dat dan rijmen met het verhaal van de kerstkribben en zo? En toen gaf hij me deze dingen. Ik geef het maar als een beschouwing weer. Het was een hoop over en weer, maar ik zei en hij zei, dat wordt ook vervelend. Nee. Hij zei, je moet niet vergeten dat het hele verhaal beladen is met symboliek. En dat is begrijpelijk, want bepaalde getallen waren heilig. Dat Jezus bijvoorbeeld 33 jaar geworden zou zijn, dat hij 3 jaar openbaar leven heeft gehad. Hij zei, dat moet je allemaal niet zo letterlijk nemen. Maar er is in die tijd inderdaad een Messias geweest. Er zijn er velen geweest die zich zo genoemd hebben. Maar Jezus is toch wel degene geweest die zich en door zijn wonderen, zijn optreden en zijn leer van de anderen heeft onderscheiden. Wanneer ik denk aan Jezus, dan denk ik eigenlijk meer aan een geestelijke verbinding dan aan wat anders. Ook in mijn tijd waren er ingewijden, maar er waren ook mensen door wie hoge krachten spraken. En Jezus is er ongetwijfeld in geweest. Wat hij allemaal heeft gedaan en niet heeft gedaan, ach, daar kun je eigenlijk weinig over vertellen. Ik heb het zelf niet meegemaakt. En in de tijd dat hij actief was, was ik eigenlijk net zo'n beetje bezig om mijn eigen weg in de geest te vinden. Maar wanneer ik hem nu ontmoet, dan weet ik, dit is iemand die een hoge kracht gedragen heeft, maar ik weet ook, hij is niet wat de mensen van hem willen maken. Zijn visie, ja, ik hoop dat het u interesseert hoor, mij interesseert het wel. Zijn visie was bijvoorbeeld, ja, u moet niet aan Jezus denken als de zeemzoete persoonlijkheid die wordt voorgesteld. Hij kon erg fel en erg heftig zijn. En wanneer bepaalde mensen alleen bij hem kwamen om iets van hem gedaan te krijgen, dan liep hij gewoon voorbij. Maar wanneer hij zag dat mensen werkelijk nood hadden, dan wachtte hij niet tot ze bij hem kwamen, dan ging hij er zelfs naartoe. Deze man kon ook zijn leerlingen soms heel goed de les lezen. En dat hij erg driftig is geweest, nu hij weet het zelf. Hij heeft in de tempel aardig opruiming gehouden. Maar hij heeft ook heel vaak steekspelletjes gespeeld met wetgeleerden. En alle mensen eigenlijk die hem een klein beetje in hak wilden zetten. Het knappe van Jezus is geweest dat hij met dat alles toch probeerde om zonder vijandschap en zonder vijanden te leven. Wanneer onrecht was, heeft hij zich ertegen verzet. Niet tegen hen die het begingen, maar tegen het onrecht. Wanneer er nood was, dan ging hij niet de mens veranderen, maar hij probeerde de fout zo goed mogelijk te herstellen. En dat gaf dan aanleiding tot een verhaal over de sferen. Ik weet niet of u geïnteresseerd bent, maar nou ja, we zullen kijken. Wanneer we spreken over persoonlijkheden in de sferen, dan spreken we in wezen over een uiterlijk verschijnsel, niet over een innerlijke waarheid. Want alle hoge krachten die we kennen, zijn ergens met elkaar verbonden. Je kunt eigenlijk niet eens zeggen, ik zag Jezus, Boeddha, Mohammed, noem nog een paar op. Je kunt alleen maar zeggen, ik zag hoge krachten en daarin herkende ik bepaalde gezichten, bepaalde figuren. Want het leven in de sferen is een eenheid die alleen doorbroken wordt door je eigen onbegrip ervan. En alle dingen die samengevloeid zijn, zijn enorm krachtig. Een figuur als Jezus, representant eigenlijk van een geheel, is wonderbaarlijk krachtig en sterk. Hij zou heel veel wonderen kunnen doen. Maar hij wil geen wonderen doen, tenzij die wonderen als het ware onvermijdelijk zijn en voortvloeien uit de mensen zelf. En dat geldt voor alle krachten die ik heb leren kennen, die in het witte licht leven. Zo sprak dus de gast van vandaag. Ik denk, ja, dat is allemaal heel aardig. Maar wat zou het niet prettig zijn als die Jezus nou eens een keer regen en kozijn in beet nam. Was toch een driftige figuur, zeg je. De kop is stevig tegen elkaar en daarna vrede op aarde liet zien. Maar kennelijk kan het niet. En niet omdat het twee personen zijn die geen vrede willen. Maar gewoon omdat ze beiden eigenlijk alleen maar de exponenten zijn van een hele grote hoop mensen. Reagan staat voor een hele hoop Amerikanen. Die willen heus niet allemaal vrede. Een groot gedeelte van hen wil zelfs dat de meerwaardigheid van Amerika in de gehele wereld en voortdurend erkend zal worden. En hetzelfde heb je bij de Russen. Ook daar zijn mensen die zeggen, ja, we willen wel vrede, maar op onze termen. Wij willen geen mensen vernietigen, maar we willen dat de juistheid van onze leer en onze macht erkend wordt. Maar ik kan het wel een beetje begrijpen. Hè? Uiteindelijk zijn het een soort godsdiensten. Hè? Je gelooft in bepaalde dingen en daarom zullen ze wel waar zijn. Maar de praktijk wijst het heel anders uit. En ik heb het gevoel dat dat ook op geestelijk terrein heel vaak het geval is. Wanneer wij bezig zijn te praten over allerhand geestelijke waarden, over de innerlijke wereld, zoals opaanders deze vaak doen, dan proberen we eigenlijk wel dingen te zeggen. Maar kun je de waarheid zeggen? De waarheid is namelijk veel meer dan je kunt zeggen. We kunnen proberen om de mensen duidelijk te maken, vrede begint bij uzelf. Maar dan zeggen ze, ja, maar als ik vrede heb en die anderen zijn agressief, dan ben ik het slachtoffer. Daar hebben ze nog een beetje gelijk in ook. Alleen wanneer heel veel mensen vrede willen, dan zijn ze daardoor zo sterk dat anderen hen niet meer kunnen aanvallen. En dat is natuurlijk iets, ja, dat klinkt mooi, maar iedereen zegt, ja, het is een mooie theorie. Maar als het nou eindelijk maar zwaar werd. En toch is er vanuit de geest heel wat gedaan. Wanneer we weten wat wij gedaan hebben om rampen te voorkomen. Of om rampen in een bepaalde richting te laten gaan. En hoeveel gevallen wij bepaalde dingen vernietigd hebben. Omdat ze te levensgevaarlijk waren. Zoals voor kort nog een geheim laboratorium in de Verenigde Staten. Dus enige tijd geleden onder andere een atoombomlager in Rusland. En daarnaast, en dat mag ik er wel bij zeggen, een deel van een inrichting die toch ook de ruimteoorlog ten doel had. We doen dus wel wat we kunnen. En de Hoge Geest zal ook doen wat zij kan. Maar zij kan toch alleen maar beantwoorden aan datgene wat ook u bent. En als u niet wilt leven in waarheid en u leeft in allerhand illusies, nou ja, dan is het heel begrijpelijk dat daar geen reacties kunnen volgen. Want een illusie, een droom, is niet echt. En de hoogste krachten kunnen alleen werken daar waar waarheid aanwezig is. Het is voor een entiteit als ik, ja, ik ben nog niet zo lang dood, nietwaar? Nou ja, vanuit uw standpunt al een hele tijd hoor, maar vanuit ons standpunt is nog niet zo lang. Die is ook geneigd, net als mensen, om te zeggen, ja, mijn werkelijkheid, dat is het. Maar eigenlijk moet je toegeven dat je het niet zeker weet. Ik spreek met een persoonlijkheid. Ik meen dat ik die persoonlijkheid ervaar, je zou het zeggen, zie. Hè? Ik meen dat ik met die persoonlijkheid een meningsuitwisseling heb gehad. Voor mij is dat allemaal volledig juist. Maar hoe was het nou voor die ander? Ik weet het eenvoudig niet. En daar krijgen we dan de zere punten. Wanneer ik zeg, zo is het, dan heb ik vanuit mijn standpunt volkomen gelijk. Maar mijn standpunt is gebaseerd op onvolledige ervaringen, onvolledige erkenningen. Ja, dan denk je verder. Ik weet dat er helle sferen bestaan. Nee, niet duistere sferen, is weer wat anders. Nee, helle werelden. Werelden waar inderdaad het ijzer koud is, waar je in de lava bij wijze van spreken gesmoord wordt. Werelden vol van somberheid, vol van pijn. Maar bestaan ze wel echt? Voor degenen die er leven, zijn ze echt. Maar hoe komt het dan dat ik door gloeiende lava heen ga en dat ze mij niet deert? Als ze echt zo zijn, zou ze dat waarschijnlijk wel doen. Want ik ben toch op dat ogenblik in die wereld ook concreet aanwezig. Ik denk dat het komt omdat wij hemel en hel uit onszelf eigenlijk voortbrengen. En zo denk ik ook dat wij de figuren die we vereren, of nu Mohammed is, Hussein, Ali, of Jezus en de apostel en Paulus niet te vergeten. Dat we dan eigenlijk bezig zijn om denkbeelden te vereren die we zelf hebben geschapen. Soms denk je, ja, zou het allemaal niet een verhaal zijn. Dan neem me niet kwalijk, hè. Maar als ik zo die kerstverhalen hoor en alles, denk ik, ja jongens, het is verrekt mooi. Ja, het had van anders kunnen zijn. Maar aan de andere kant, dan spreek je weer met iemand die in die periode geleefd heeft. En die dan tegen je zegt, ja, het was toch wel zo. Die ster was er. Dat is geen sprookje van later. Het was er wel een paar jaar vroeger, maar ze was er dan toch in ieder geval. En die zegt, ja, ik heb van dat leven van Jezus betrekkelijk weinig meegemaakt, maar die wel weer zegt, ik weet dat toen iemand gestorven is, die door lichte en duistere werelden heen reisde, en die uiteindelijk op aarde is teruggekeerd. Dat zegt niet dat Jezus echt dood is geweest, maar het zegt wel dat zijn geest in ieder geval in al die sferen en werelden is geweest. En dan vraag je af, ja, wat is er dan waar en niet waar? De gestalte die wij ons voorstellen natuurlijk niet. Dat is allemaal onzin. Maar er is iets, er is iemand. En dan denk je, ja, als ik die iemand nu ontmoet en hij is dus zozeer deel van het geheel geworden, dat er eigenlijk vanuit zijn standpunt, dat neem ik tenminste aan, geen onderscheid meer is tussen hetgeen hij is en het geheel, dan is alles wat ik waarneem als deze figuur ook niet meer echt. Het bestaat wel, maar niet meer zoals ik hem kan benaderen. Het is voor mij een tamelijk schokkende ervaring geweest, mag ik rustig zeggen. Jezus leeft, inderdaad. En aan de andere kant hebben degenen die uitriepen, God is dood, ook gelijk. Want de God die de mensen hebben geschapen bestaat niet echt. Je leeft alleen maar uit hun gedachten. En in hun gedachten. Maar datgene wat er de oorzaak van is, dat wij aan een God kunnen denken, dat we ons een gedaante kunnen voorstellen als Jezus enzovoort. Nou, die is er wel. Eigenlijk vreemd, vindt u niet? En dan ben ik altijd geneigd om een beetje rugspraak met iemand te gaan houden. Ik heb dat in dit geval gedaan met een zeer oud lid van de orde, van Chinese origine. En die keek me een beetje, een beetje bijna meewarig aan. En hij zei, wanneer er draken wonen op de bergen, zijn de bergen echt. En de mensen maken de draken. Maar de draken kunnen de mensen verderven, omdat de mensen ze maken en in stand houden. Zeg, ja, wat heeft dat te maken, nietwaar, met Jezus, met God, met al die dingen? Wanneer ik in een spiegel kijk, zei hij, ja, want dan zit er nog steeds zo'n ondertoontje bij dat erg zangerig is, zelfs in zijn gedachten. Wanneer ik in een spiegel kijk, zie ik mijzelf. Maar ik ken mijzelf niet. Wanneer ik naar God kijk, zie ik mijzelf, maar ik ken mijzelf niet. Zolang ik echter niet besef wat ik zie, blijf ik leven in de waan, die voor mij de bevestiging is van datgene wat ik denk te zijn. Leuk. En wat denkt u er dan van? Hè? Je moet zo iemand voeren, en vooral onze vriend Rodius. Heel erg, moet ik zeggen, vriendelijk. Hè? Zeg, wanneer ik al die dingen niet begrijp, kunt u dat verklaren? Zeg, natuurlijk. Want wanneer je begint om te verklaren, verklaar je datgene wat je niet weet. Maar als je weet, behoef je niet te verklaren. Daarom zijn alle verklaringen in zichzelf een bewijs van datgene wat je niet weet. Alle dingen die in de werkelijkheid leven, hebben 10.000 vormen. Ze gaan soms gelijktijdig langs 10.000 paden. En toch zien ze zichzelf als één geheel. Eerst wanneer je begrijpt hoezeer je in en vanuit jezelf steeds verschillende paden gaat, en soms gelijktijdig, hoe je jezelf altijd weer in andere gedaanten ziet, ga je begrijpen wat waar is. Nou ja, dan ben ik een practicus. Ook onder geesten komt dat voor, hoor. Het is niet alleen op aarde een veel voorkomend gebrek. Dus, ik heb gezegd, ja, en als u nou de mensen op aarde een troost zou willen geven, wat zou u dan zeggen? Ach, zegt hij, laat dat maar aan die gast van je over. Ik zal de mensen niet troosten. Want troost is alleen daar nodig waar de waan van het leed door een andere waan vervangen moet worden. Want er is geen lijden, behalve dat lijden dat we onszelf toestaan te beleven. Er is geen smart buiten de smart die voortkomt uit ons eigen onbegrip van de wezenlijkheid van onze persoon, de werkelijkheid van ons leven. En wanneer alle dromen gedroomd zijn, dan blijft er alleen over wat we zijn. Werkelijk. En daarom troost de mensen niet. Ze vrezen ondergang, ze vrezen vernieling. Troost ze niet. Want zij dromen van ondergang en van vernieling. En ze willen elkaar doden uit angst dat anderen hen zouden doden. Maar de dood is maar een voorbijgaand iets. Laat ze in hun illusies wijsheid vinden. Laat ze door ervaring beseffen dat hun angsten redeloos zijn, dat hun voorzorgen zinloos zijn en dat alleen wat in je leeft blijvend is. Ja, het is mijn versie natuurlijk hoor. Als ik dat zou moeten doen zoals het mij werd meegedeeld, dan zou het met een zachte orkestratie op de achtergrond zijn. Ongeveer uitgedrukt als een klokkenspel met ze nu en dan een domp ritme er doorheen. Of iemand een overgrote metronoom gebruikt, weet je wel. Ik kan het misschien ook niet allemaal begrijpen, maar... Nou ja, vriend, ook kan ik beter begrijpen dan de meeste anderen. Omdat we, ja... een aantal belevingen samen hebben doorgemaakt, vooral in de geest. Ik denk werkelijk dat ergens de waarheid ligt in hetgeen hij zegt. Zijn waarheid, maar waarschijnlijk ook een stukje van een grotere waarheid. Wanneer wij het dadelijk met een gast te maken krijgen, en dat is dan heus een gast die u met alle respect mocht ontvangen, stel u dan niet voor dat die gast eens eventjes de waarheid gaat zeggen. Wat hij zal uitdrukken zal waarschijnlijk veel meer te maken hebben met het gevoel van eenheid en verbondenheid, met de innerlijke zekerheid die door niets meer aangetast kan worden, dan met de dingen waarover hij spreekt. Ik kan u alleen maar zeggen, ik ben onder de indruk gekomen van deze persoonlijkheid, maar vooral van de dingen die hij mij heeft laten zien, beleven, horen, hoe wilt u het zeggen. Ik hoop dat dat ook voor u het geval zal zijn. En ik zeg u er meteen bij, deze dingen moet je innerlijk beleven. Wanneer je gevoel en je gedachten loslaat. Je laat ze als het ware zweven in datgene wat zo'n entiteit brengt. Dan vind je nog steeds niet de waarheid die hij zegt. Maar dan kom je in ieder geval dichter bij je eigen waarheid. En wie zijn eigen waarheid leert kennen, kan het pad kiezen dat hij gaat. En kan daardoor bereiken wat voor hem noodzakelijk is. Zo, dat was de hele inleiding. Niet veel, hè? Maar ja, je moet een beetje tijd overhouden voor zo'n gast spreken. Je weet het nooit, hè. De een is kort, de ander is lang van stof. Nou, ik had iets willen zeggen, maar ik bedenk me. Ik zou alleen nog eraan toe willen voegen, vrienden. Ik blijf op mijn manier en op mijn golflengte dit volgen, omdat het uiteindelijk ook een soort experiment is voor mij. Een experiment in die voegen dat ik mij afvraag of iets van de sfeer en van de zekerheid die deze spreker bezat, door kan klinken wanneer je probeert u te benaderen. Ik dank u voor uw aandacht.